Zo jagelt allemaal. Ik ben een beetje wat op mijn borst zitten. Dus ik zal wat rustig praten. Ik ben wel heel blij met het stukje wat Henk zojuist voorlas. Uit de brief van Judas. Want dat is wel de kern eigenlijk van waar het in onze dagen ook een beetje om gaat. En Judas heeft daar natuurlijk ook gewoon voor gewaarschuwd. Je komt in een tijd waarin het de mensen, de heerschappij van onze enige heerser, onze enige, Jezus Christus, waarin ze die gaan verloochenen. Dus ze krijgen allemaal andere invloeden die gaan heersen over de uitspraken van de Heer Jezus. En dat vinden we ook in onze tijd. Als hij iets verder had gelezen, maar dat heeft niet gedaan, dan had je ook nog gemerkt dat Judas in vers 8 zegt: desgelijks bezoedelen ook deze droomzieners hun vlees. Dus Judas zegt, er zal ook een tijd komen dat mensen allerlei inspiratie uit dromen halen. En verwerpen wat heerschappij heet. Dus mensen die allerlei inspiratie uit dromen halen, maar in wezen de heerschappij van Jezus Christus in hun leven verwerpen. Dat kun je op een hele mooie manier kun je dat natuurlijk doen. Maar daar gaat het natuurlijk bij verleiding om. En ik moet nog even verder met het onderwerp wat we de vorige keer hadden. Theologische verleidingen. Daar was ik niet helemaal mee klaargekomen. Maar ik heb toen ook gezegd dat het God erom gaat dat mensen hun eigen schuld zien tegenover God en dat God verzoening aanbiedt en reiniging en herstel. Dat is het evangelie geweest dat alle eeuwen door heeft geklonken en dat we ook gewoon in de Bijbel lezen en ook horen. Wij waren niet zulke beste mensen, we hadden allemaal gezondigd en we stonden allemaal strafwaardig tegenover God. Dat was onze situatie. En we worden door genade behouden, door het geloof in het werk wat Jezus Christus, de Heer Jezus Christus, voor ons verricht heeft op Golgotha. Daardoor komt ons behouden. Nou, dat is de evangelie. God hoeft niet meer te straffen. God wil ook eigenlijk liever niet straffen. En God biedt ons verzoening aan. En die biedt ons veel meer aan als verzoening. Maar we zullen ook vanavond zien dat het daarom ging bij de apostelen. Om een relatie met weer die relatie die kapot stuk gegaan was in het paradijs. Dat die weer zou hersteld worden tussen God en tussen de mens. Nou, de vorige keer hadden we het over theologische verleidingen. En als we denken aan een aantal invloeden die de kerken zijn binnengegaan, binnengekomen de laatste jaren, dan denken we aan wetenschappelijke beïnvloeding, aan maatschappelijke beïnvloeding, aan culturele beïnvloeding en aan demonische beïnvloeding. En ik ga je proberen dat uit te leggen. Een eerste bijbelkritiek door wetenschappelijke beïnvloeding. Nogmaals, ik val even terug op die tekst die voorgelezen werd op Judas. Daar staat dat de enige heerser in ons leven is Jezus Christus. Of zijn eigenlijk de woorden van de Heer Jezus Christus. Maar we leven nu in een tijd waarin de wetenschap gaat heersen over de Bijbel. En ook over de mensen, de christenen die in die Bijbel geloven. De wetenschap wordt steeds meer toonaangevend boven het woord van God. Boven het woord van God. En dat betekent dat we in een tijd leven waarin de Bijbel wordt aangepast aan de wetenschap. Nou is het natuurlijk zo dat we dat allemaal wel kunnen bedenken dat de wetenschap in de meeste gevallen helemaal geen rekening houdt met God. En dat bedoel ik niet met een God om in te geloven, maar een God die alles werkelijk heeft geschapen. En een God die uit de onzienlijke wereld, de zienlijke wereld deed ontstaan. Sowieso is het voor de wetenschap heel moeilijk om te geloven, want dan kom je al heel gauw op het gebied van het occulte, om te geloven dat er een onzichtbare wereld is. Terwijl dat juist de wereld is voor de christenen. Want wij zijn niet, zien niet op het zichtbare, schrijft Paulus, maar op het onzichtbare. Wij geloven dat in die hele onzichtbare wereld, waar God is en waar de Heer Jezus is en waar de hemel is, waar de Vader is, dat als wij in gebed in contact komen met die onzichtbare wereld, dat er in die onzichtbare wereld dingen gaan ontstaan voor ons leven, die in de zichtbare wereld zichtbaar worden. Begrijpt u dat? Dat je God kunt bidden. En gebed is natuurlijk uiterst belangrijk voor zaken en dingen die jij meemaakt in jouw leven. En waar je helemaal niet zo met anderen over hoeft te praten, maar waar je ziet dat God daar oplossingen voor gaat geven. Een christen is iemand die bij voorbaat gelooft in een onzichtbare wereld. Een wereld die de wetenschap niet kan ontdekken, die die ook niet ziet en die die dus ook niet kan narekenen. Want het is de wereld van het geloof. Het is de wereld van God. En daar houdt de wetenschap geen rekening mee. En omdat de theologie ook min of meer wetenschap geworden is, krijg je binnen die theologie een soort denken dat zich wil aanpassen aan de dingen die de wetenschap vanuit de zichtbare wereld ons aanreikt. We kunnen niet meer geloven, zij kunnen niet meer geloven, maar u begrijpt wel, in een boek wat eigenlijk een wonderboek is. En een van de sterkste zetten is wel geweest een aantal jaren geleden, dat we de hele Bijbel tot verhalenboek hebben verklaard. Het verhaal gaat. Dus elke keer als we over iets uit de Bijbel hebben, ze hebben het over het verhaal van Jona. We hebben het verhaal dat Jezus over het water liep. En het verhaal van het kerstfeest. En zelfs heb ik het wel gehoord over het verhaal van het kruis. Het is niet meer waar gebeurd. Het hoeft ook niet meer waar gebeurd te zijn, zegt de Bijbel. Je kunt best wetenschap bedrijven. En ook in de Bijbel geloven. Als je de hele Bijbel maar als een verhalenboek ziet. En dat verhaal heeft een bepaalde betekenis voor je leven. Maar het hoeft niet waar gebeurd te zijn. Het hoeft niet waar gebeurd te zijn. De vermenigvuldiging van de broden, dat hoeft niet letterlijk waar gebeurd te zijn. En het is geen geschiedenis meer. Wat is nou de diepste oorzaak van zulk denken? De diepste oorzaak is dat je niet in God gelooft. Dat je dus niet gelooft in iemand die je niet kunt zien en die alle dingen heeft geschapen. Die alwetend is, die alomtegenwoordig is, die almachtig is. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, die leven en adem in alles geeft. Er is geen wetenschapper die zal zeggen dat de zuurstof die wij inademen, dat een geschenk van God is aan zijn schepselen. En toch zegt de Bijbel dat. Dat het God is die ons leven en adem en alles geeft. De zon en het water en wat we maar willen. Er is dus een hele wetenschap en dat is een heel denken buiten God om, buiten de persoon van God om. En zeker houdt men geen rekening mee met de almacht van God. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Alle dingen zijn mogelijk bij God. Dat kun je met wetenschap kun je dat niet narekenen. Daarom is voor de wetenschap het kruis ook zo'n grote dwaasheid. Dat kun je niet narekenen. Dat kwam uit het hart van God voort. Maar de diepste oorzaak, ook binnen de kerken en binnen het religieuze systeem in Israël, wat er in de tijd van de Heer Jezus was, omdat Jezus zei, God is mijn Vader, zeiden zij, u hebt uzelf tot God gemaakt, want u noemt God uw Vader. En dus sloegen ze de Heer Jezus aan het kruis. Het feit dat ze konden niet erkennen dat de Heer Jezus de Zoon van God was. En hij heeft dat heel duidelijk gemaakt. U zegt dan met mijn eigen woorden. De tekenen die ik doe, zei hij, die getuigen van mij in deze wereld. En de Vader getuigt. Want niemand kan zeggen, storm, zwijgen en wees stil, dan God alleen. Niemand kan het water bevelen om iemand te dragen dan God alleen. Niemand kan broden vermenigvuldigen dan God alleen. En het mooiste is, lieve mensen, niemand kan zonde vergeven dan God alleen. Dus is het hele denken, dat is dat hele beeld, dat wordt verduisterd. En aan de andere kant zeggen we, kijk, je moet van Jezus, daar moet je niet een God van maken. Je moet dat God zijn van Jezus daar een beetje uithalen. Noem hem de zoon van God of een zoon van God. Hè, zoals Jehovah's getuigen van zeggen. Maar Jezus moet vooral mens zijn. Hij moet vooral benaderbaar zijn. Hij moet vooral een knuffel Jezus zijn. Iemand naar wie je toe gaat als je verdriet hebt en die een arm om je heen slaat. Maar iemand die God is. En voor 100% heilig. En anders dan wij. Omdat hij de zoon van God is. En die alle macht heeft. Die zou kunnen zeggen tegen de legioenen engelen dat ze naar beneden moesten komen en ze waren gekomen. Die gezag heeft in de hemel en op de aarde. Zo'n Jezus. Die heilig is, waarvan de discipelen zeiden, die het dichtst bij hem waren, ga uit van mij, want wij zijn zondige mensen. Hoe kunt u in onze nabijheid zijn? U, Jezus Christus, de Heer van alle dingen, de Zoon van God, ga uit van mij. Toen ze zagen dat hij de storm stilde en dat hij de vissen beval om rond de boot te zwemmen, zodat ze hun net aan de rechterkant uitgooiden en het net boordevol vissen zat. Wie is toch deze, zeiden zijn discipelen, dat zelfs de zee en de wind hem gehoorzamen. Dus de hele Jezus, de Heer van de gemeente, die zijn gemeente heeft lief gehad en die er dan voor ons moet zijn, we kunnen het plaatje ook omdraaien. Hij heeft ons voor zichzelf geschapen, wist u dat? Voor hem. Colossense 1 zegt dat. Voor hem en door hem en uit hem zijn alle dingen. Alle dingen zijn voor hem geschapen. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dat is de Heer Jezus Christus. Het is niet een Jezus voor en Jezus na en dit. Hij is niet voor iedereen benaderbaar. En dat zal later ook blijken als hij terugkomt. Dus het gaat wel terdege om alle dingen die in de Bijbel geschreven staan. En als, kijk, je kunt zeggen van, ja, het gaat er helemaal niet om of Jona in de vis geweest is. Want dat kunnen wij wetenschappelijk helemaal niet beredeneren. En we gaan alle vissoorten langs en dan gaan we kijken welk vis zo'n groot keelgat heeft dat daar een mens door zou kunnen verdwijnen. Nou, lieve mensen, ik geloof dat het God bij macht is om een speciale vis voor Jona te maken. Daar is het verschil in. Ik heb de wetenschap daar niet bij nodig. En in Jezus bevestigt het immers, want hij zegt zoals in Matthäus evangelie, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in het ingewand van de vis, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. En als u wilt weten wat dat betekent, moet u maar eens kijken hoe Jona in de vis was. En wat hij daar gedaan heeft toen hij in de vis was. Dan weet u wat er gebeurd is met de Heer Jezus toen hij in de aarde was. Ja. Dus de Heer Jezus bevestigt dat Jona in de vis is geweest. Zoals hij het hele Oude Testament in zijn leven bevestigd heeft. De tweede, de gezagondermijning van de Bijbel door maatschappelijke beïnvloeding. Door de maatschappelijke verandering wordt de Bijbel al gauw een ouderwets boek gevonden. Geloof jij nog in de Bijbel? Geloof je letterlijk in de Bijbel? Ja, geloof letterlijk in de Bijbel. Maar ja, dat kun je toch niet meer in de maatschappij waarin wij leven, kun je dat handhaven. En door die hele maatschappelijke druk die op ons afkomt, is het huwelijk bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, is heel erg onder druk komen te staan. Heel erg. En omdat de maatschappij toonaangevend wordt binnen onze kerken. En dat wil de politiek ook. En aan de ene kant zegt de politiek, wij willen niet... kerk en staat moet je gescheiden houden. Maar aan de andere kant willen ze geweldige invloed uitoefenen op de kerk als het gaat om de positie van de man en de vrouw binnen de gemeente. Of als het om de positie gaat van de man en de vrouw binnen een huwelijk. Of als het inderdaad gaat om een huwelijk. Dus dan krijg je allerlei dingen die de kerk binnenkomen en die de gezinnen ook binnenkomen. Het ongehuwd samenwonen, ik noem maar wat. En de Bijbel leert ons over de instelling dat het huwelijk heilig is voor God. Heeft u dat nog wel eens gehoord de laatste tijd? Dat het huwelijk heilig is voor God. Omdat de Bijbel dingen ziet in het huwelijk die de maatschappij er niet in ziet en die de politiek er ook niet in ziet. Want de Bijbel zegt dat het huwelijk een type is van wat de Heer Jezus met zijn gemeente is. En natuurlijk zou het heel anders zijn als mannen vrouwen zagen zoals de Heer Jezus zijn gemeente zag. Zonder vlek of zonder rimpel of iets dergelijks. Zo voor zich te stellen. Dus dan heb je een hele andere situatie. Dan ga je niet op elkaar vitten. Een christelijk huwelijk is niet een huwelijk wat zoals de wereld die ziet. De Bijbel leert ons ook binnen het huwelijk over het gezag van de man en de positie van de vrouw. Maar binnen het christelijk huwelijk komt juist de gelijkwaardigheid van de vrouw binnen dat huwelijk naar voren. Binnen natuurlijk. Alleen een vrouw is anders. Er is wel verscheidenheid in het huwelijk. Er is een verscheidenheid in het doen. Een verscheidenheid in emotie. Een verscheidenheid in vrouw is anders. Nou eenmaal anders geschapen dan de man. Nou, onder druk van het feminisme kwam de emancipatie. En die emancipatie kwam ook de kerk binnen. En die veegde de vloer aan met het Bijbelse model van het huwelijk. Dat hoef ik niet uit te leggen, dat weet u. En dat komt ook steeds meer onze kerken binnen. Onder de druk van het feminisme en de emancipatie door, brak de emancipatie door met als gevolg de vele moeders die niet meer aan hun moederschap toekomen. De vele moeders die soms niet voor hun kinderen kunnen zorgen en de vele vaders die de taak van hun vaderschap verwaarlozen. De resultaten blijven dan ook niet uit. Bij de vele kinderen die de koers van hun leven totaal kwijt zijn. En eigenlijk geen goede rolmodellen hebben. Door de maatschappelijke beïnvloeding kwam homofilie de kerken binnen. En dat bedoel ik niet dat iemand niet homofiel kan zijn of lesbienne kan zijn en niet in een kerk kan zitten. Maar de druk ging er niet om dat zij niet in de kerk mochten zijn en daar ook niet bepaalde diensten zouden kunnen uitvoeren. Maar de druk lag er ver meer dat zij de kerk ook moest toestaan dat zij homofiele relaties zouden hebben. En dat was juist iets wat de Bijbel verbood. Dus ook onder druk van dat hele denken kwam daar de beïnvloeding van een toename van homofilie, abortus, euthanasie, seksuele losbandigheid, verslavingsdrang, verruwing van de samenleving. Dat allemaal wat we zo graag buiten de gemeente zouden willen houden, dat is toch die kerk binnengekomen. En Paulus schrijft aan Timotheus dat in het eind van de dagen zal de liefde verkillen. En we zien dat gewoon in de samenleving waarin we leven. Ten derde, godsverduistering, culturele beïnvloeding in de kerk. Met de komst van Oosterse godsdiensten in ons land. Met Oosterse filosofieën is bij velen in Nederland het beeld van wie God is, is veranderd, zo niet verduisterd. Theologen beweren al gauw dat deze Oosterse godsdiensten, yoga, transcendente meditatie, hindoeïsme, niet een bedreiging, maar veel meer een verrijking en een aanvulling waren voor het christendom. Bepaalde elementen van de islam, het boeddhisme en hindoeïsme vonden hun plek binnen de christelijke gemeenschap. Ik zou er veel over kunnen vertellen in de praktijk, maar ik weet heel wat christenen en ook heel wat kerken. Wij kwamen in Elburg wel in een kerk en daar had je dan zo'n boek voor mensen die de kerk huurden en die mochten daar dan inschrijven. En tot mijn verbazing schreef daar een yogalerares in. Hoe geweldig het was en wat voor fijne sfeer er in die kerk hing en wat voor positieve energie enzovoorts. Het komt de kerken binnen en het komt ook onze gezinnen binnen. Mindfulness, meditatietechnieken, die werden als nieuw en verrijkend ervaren. Samen met andere godsdiensten vormt het christendom, zegt men, de universele heilsopenbaring van God. Je kunt dus niet meer zeggen dat alleen het christendom de heilsopenbaring is van God. Binnen het hindoeïsme en de islam en het boeddhisme, daar is ook een stukje van die heilsopenbaring. En als je dat nou allemaal bij elkaar veegt, dan heb je de volledige heilse openbaring van God. Het is niet meer de Bijbel, maar het is de culturele invloed die het christelijk denken in het christelijk denken maatgevend is geworden. En nu, ik verontschuldig me, ik bedoel natuurlijk niet in alle kerken. Ik kijk het even een beetje het algemeen. Natuurlijk, gelukkig, en zeker op de Veluwe, zijn er veel kerken die vasthouden aan het woord, vasthouden aan de Heer Jezus. Maar als we om ons heen kijken, dan zien we dat die dingen zijn binnengeslopen. Je kunt, zegt men, toch niet meer zeggen dat er alleen behoud is door het geloof in de Heer Jezus. Wat gebeurt er dan, wat wou jij dan zeggen, wat gebeurt er dan met al die boeddhisten en islamisten, moslims en hindoestanen? Denk je alleen met het kleine stukje christendom dat daarin het behoud van God ligt? Dat kun je toch niet menen? Zou God en al die andere mensen verloren laten gaan? En zo redeneert je dan. En is het niet arrogant om te beweren dat de Bijbel het enige boek is, dat het enige boek dat voor de volle waarheid van God bevat? Ik zeg volmondig ja, het is het enige boek. Er is, zegt de Bijbel, onder de hemel ook geen andere naam gegeven waardoor je behouden moet worden. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Over dat wat in de Bijbel zo maatgevend is. Die enige naam waardoor we behouden moeten worden. De Bijbel is het boek wat ons het behoud aan reikt, geen meditatietechnieken, maar omgang met Jezus Christus zelf. Ik geloof dat Israëls geschiedenis ons laat zien dat culturele en maatschappelijke beïnvloeding van de Kanaïtische volken hebben geleid tot verwerping van de God van Israël. Uiteindelijk hebben geleid tot verwerping van de God van Israël. Het niet meer willen dat Yahweh, de God van Israël, over Israël koning zou zijn. Dan kom ik weer bij Judas terecht. Hè? Dat Yahweh de enige heerser zou zijn in Israël. Het feit dat Israël ging zeggen, wij willen zijn als de andere volkeren. Wij willen ook een koning hebben als de andere volkeren. Dat betekent dat de invloed van de andere volkeren de heerschappij van God, van Yahweh, in Israël aan de kant zetten. Het kwam ernaast te staan. Slaat dus op Deuteronomium 12. Met even een slokje aan. Vers 29. Wanneer de Heere, schrijft, zegt Mozes, uw God de volken naar wie gebied getrekt om hen te verdrijven, uitgeroeid heeft, en gij hun gebied in bezit genomen hebt en in hun land woont, neem u er dan voor in acht dat gij u niet laat verleiden, we hebben het over verleidingen, na hun verdelging om hun voorbeeld te volgen. En dat gij hun goden niet zoekt, zeggende, hoe dienden deze volken hun goden? Zo wil ik het ook doen. Niet alzo zult gij de Heere uw God dienen. Want alles wat voor de Heere een gruwel is, wat hij haat, dat doen zij met hun goden. Dus hier heb je de grens. Dus al die andere godsdiensten, al die boeddhabeelden, alles wat uit die andere godsdiensten binnenkomt, God haat het. We moeten eerlijk zijn, want die zeggen, nou, dat woord mag je niet meer gebruiken. Maar het is gewoon zoals het is. Is maar, God was de God van Israël. God is de God van de Heer Jezus. Er is geen andere God dan al. Die andere goden zijn geen goden. Dat zijn geen goden, zegt de Bijbel. En dat al dat knielen, al die beïnvloeding van die andere goden, het gaat niet om dat we zeggen, nou ja, dat doet me helemaal niks. Ik vind het gewoon een, ik heb het vaak mensen horen zeggen, een boeddhabeeld in huis. En voor dat boeddhabeeld een huisaltaartje. Zeggen, ach, het is zo leuk. Nee, het is gewoon cultuur. Ik doe er niets mee. Maar God haat het. Als je zo doet, dat haat God. En ik geloof ten diepste dat door Israël is zo beïnvloed door de Baals, door de Astartes, dat uiteindelijk gingen ze die goden dienen. Uiteindelijk weken ze helemaal af. En onze tijd wordt erdoor gekenmerkt, door het aanvaarden van andere godsdiensten. Hoeveel mensen hebben er niet een woede in de tuin staan? Wij kijken nog wel eens naar zo'n programma waarin huizen worden verkocht. Nou, dus worden heel wat huizen verkocht. Als er dan plaatjes van de tuin worden genomen waar je boeddhabeeld in ziet, hoor. Hij moet gewoon eerlijk zijn, God haat het. En we moeten dat ook eigenlijk tegen elkaar zeggen. Er is geen andere manier, Er is niemand voor onze zonde gestorven dan Jezus alleen. Er is geen andere manier om zalig te worden dan alleen door de naam van Christus. Al het andere brengt je van God af. Demonische beïnvloeding. Ten slotte. In hoofdstuk staat er maar op Daniël 10. Dan kan ik daar gelijk iets mee zeggen. Daniël 10. Daar ziet Daniël een mens zoals we die ook vinden in Openbaring 1. De Heer Jezus bij Johannes op Patmos. Een voorafschaduwing van de Heer Jezus ziet hij dus. Je begint te lezen bij vers 18. Toen raakte hij die eruit zag als een mens mij wederom aan en gaf mij kracht. Kracht dus, komt dus van Christus. En hij zei, vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk. Ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt. En ik zei, mijn Heer, spreken, want gij hebt mij kracht gegeven. Toen zei hij, weet gij waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Persen te strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Nochtans zal ik u meedelen wat geschreven staat in het boek de waarheid. En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael. Ik moet het maar van me aannemen, Michael is de vorst, de engelvorst van Israël. En voor de rest, uit die Persische wereld, die onzichtbare wereld, die occulte wereld, daar komen dus allerlei heersers zijn daar actief. Allerlei gevallen engelvorsten. De engelvorsten van Persië en Griekenland wordt hierover gesproken. Deze demonische machten strijden tegen de engelvorst Michael. In vers 13. Er is hier sprake van een onzichtbare strijd in de hemelse gewesten tegen Israël. De vorst van Griekenland vertegenwoordigt het vrije westerse denken. Het Griekse denken is ook onze denken. Het is het democratisch denken. Het is het Romeinse denken. Het westerse denken wordt vertegenwoordigd, wordt gezien hier in de vorst van Griekenland. Terwijl de vorst van Perzië, Iran, het islamitisch extreem fundamentalistische denken voorstelt. We hebben hier te maken met de zachtheid en sluwheid van de democratie, vertegenwoordigd in het Griekse denken, en de hardheid van de dictatuur, vertegenwoordigd in de islamitische jihad. Daniel beschreef het laatste stukje van het Romeinse Rijk als een wereldrijk voorgesteld als 2 voeten met 10 tenen, gevormd uit ijzer en kleiachtig leem. Hard en zacht tegelijk, maar niet in staat om een eenheid te vormen. Wat actueel voor vandaag. Zo vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. In Openbaring 12 lezen we over de satanische haat ten opzichte van Israël. En later ook tegenover de haat tegenover christenen. Zo probeert Satan door middel van demonische machten, aangestuurd door engelvorsten van Perzië en Griekenland, vanuit de hemelse gewesten vat op Israël en de gemeente te krijgen. Onder invloed van dat denken, van deze engelvorsten, is onze samenleving terechtgekomen in het postmodernisme, waarin de waarheid niet meer in de Bijbel, maar veel meer in gevoel en ervaring wordt gezocht. Er bestaat vandaag een toenemend religieus gevoel, maar niet door Gods geest en de Bijbel geleid, maar door demonische machten, de geest van de antichrist aangestuurd. Niet de Bijbel, maar het gevoel, de ervaring zijn maatgevend voor het geloofsleven geworden. Zo wordt de schijnkerk door de geest van de antichrist klaargemaakt voor de komst van de antichrist. Daarna zijn er goddank ook gelovigen die door de geest van God voorbereid worden op de komst van onze Heer Jezus Christus. Maar die twee dingen, die zien we heel duidelijk, zien we die in deze wereld tot stand komen. De charismatische verleidingen dan. Ja, Jezus' discipelen en Johannes de Doper verkondigden de boodschap van bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Na het kruis moest van Gods wegen op bekering ook vergeving en verzoening door het offer van de Heer Jezus Christus en Israël worden aangeboden. En na Pinksteren de vervulling met de Heilige Geest. Dus we krijgen bekering, we krijgen verzoening en vergeving, we ontvangen de Heilige Geest, we worden opnieuw geboren en we zijn kinderen van God. Dat is de Bijbelse volgorde zoals we die telkens weer in de Bijbel vinden. Pas na het kruiswerk kan de Heilige Geest in ons komen wonen, ook in ons, zoals hij ook in Christus was. Door het offer van de Heer Jezus zijn wij immers ook onbesmet en onberispelijk voor hem geworden in de liefde. En worden wij in de Bijbel aangesproken door de heiligen van God. Gelukkig maakt de paus dat niet uit, maar is het de Bijbel die het uitmaakt dat Jezus Christus... ook straks als hij teruggaat naar deze aarde, dan wordt hij omringd door zijn heiligen. Er waren geen mensen die die heiligheid in zichzelf vonden. Het was een toegerekende heiligheid. Het was een heiligheid die ze van God hebben ontvangen, omdat ze die door de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. Als de Heilige Geest dan ook op de Pinksterdag wordt uitgestort, confronteert Petrus de Joden met hun schuld en zonde. Deze Jezus, zegt hij, die jullie hebben gekruisigd, die heeft God opgewekt. Ik vind een hele mooie zin in de Bijbel, omdat wat er ook gebeurt, ook in ons leven, en wat je ook allemaal in je leven ziet, wij kunnen de Bijbel niet gaan veranderen, want God verandert niet. Je kunt de Bijbel wel heel anders gaan uitleggen, maar God verandert daar niet door. God wordt daar warm nog koud van, om het heel menselijk te zeggen. God heeft zijn plan klaar. En de Joden konden de Heer Jezus wel aan het kruis spijkeren, maar daarmee konden ze Gods plan niet ongedaan maken. Ze waren zelfs voorwerpen in het plan van God. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben, het moet bij de Joden zijn binnengekomen als een bom. Want zij hadden Jezus gekruisigd. En nu de Heilige Geest is uitgestort. Het eerste wat de Heilige Geest doet, is die 3000 Joden ervan overtuigen, jullie zijn schuldig tegenover God. Stel voor dat je er een van die 3000 was geweest. Wat had je dan gedacht? Ik heb de Zoon van God gekruisigd. Welke geest had u overtuigd van die zonde? Door de woorden van Petrus. En ze roepen dan ook, wat moeten wij doen? Handelingen 2, vers 37. Sluit het maar even op. Ik wil er een paar dingen van zeggen, omdat het ook te maken heeft met de charismatische tijd van je leven. Ze werden diep in hun hart geraakt door de Heilige Geest. En er staat in vers 37. Toen zij dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u en ieder van u laat zich dopen op de naam van Christus, Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen en voor alle die verre zijn. Dus ook voor ons gelukkig. Zo velen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus wat gebeurt er eenvoudig? Petrus predikt het evangelie. Hij zegt: bekeer je, geloof in de Heer Jezus Christus. Dat hij voor jullie zonde stierf. En je zult vergeving van God ontvangen. En je zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Want God heeft dat beloofd. Daarom ontvang je het. Het is een belofte van God. Niet omdat je allerlei spectaculaire dingen ziet. Maar omdat God het beloofd heeft. Daarom ontvang. Geloof jij in de belofte van God? God heeft het beloofd. Je zult het ontvangen, zegt Petrus. Niet omdat je nu een vurige tong op mijn hoofd ziet, maar omdat Jezus het beloofd heeft. Daarom zul je het ontvangen. Eerst het evangelie dat Petrus predikte. En dat evangelie ging over niets anders dan vergeving van schuld. Het ging niet over hoe kan je in tongen spreken. Het ging er niet over hoe kun je genezen worden. Het ging over hun schuld tegenover God. Daar ging het om. Alleen op die manier konden ze kinderen van God worden. Als ze dat deden, dan zullen ze de gave van de Heilige Geest ontvangen. Niet de gave van niet de gave van de Geest. Niet de geestesgave. Maar de gave. De Heilige Geest als gave zelf. Zij zullen Gods Geest in hun leven ontvangen. Die zal bij hen komen. En die Geest zou in hun geest getuigen dat zij kinderen van God waren. Je kunt nooit zeker weten of je een kind van God bent. En je kunt er heel door, ik weet het, heel erg door heel en weer geslingerd worden. Maar als je tot bekering en geloof in de Heer Jezus bent gekomen, dan is het moment, een moment geweest dat je die zekerheid had dat je Gods kind bent. Hou je vast aan die zekerheid. Want de Satan maakt alles onzeker wat God zeker maakt in ons leven. Maar ben je een kind van God, dan komt dat. Ben je behouden, ben je een kind van God, dat komt omdat de Geest van God in ons is uitgestort. Er kwamen 3000 Joden op dat moment tot geloof. Wat gebeurde er toen zij de Heilige Geest ontvingen? Wat gebeurt er als wij de Heilige Geest ontvingen? Dus ontvangen. Laat ik dat maar gewoon zo bij zeggen. Vers 41 uit datzelfde boek Handelingen 2. Zij dan, dan komt het, die zijn woord aanvaarden. Dus ze waren gericht op het woord wat Petrus gesproken had. Die zijn woord ontvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden er ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle zielen, vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan alle die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werd. Probeer dat plaatje even gewoon voor jezelf scherp te krijgen. Wat gebeurde? Het eerste was dat zij de woorden van Petrus aanvaarden. Daar ging het om vergeving. He, er was een verlangen om meer kennis te krijgen van wie de persoon, wie Jezus Christus is. Ze verlangden naar onderwijs. Ze verlangden naar de woorden van de apostelen. Niet naar de tekenen die de apostelen deden, maar ze verlangden naar de woorden van de apostelen. Ze wilden meer weten over de Heer Jezus. Ik vind mijn eigen bekering niet maatstavend, maar ik weet wel, toen ik tot geloof kwam en de Heilige Geest ontving, dat er zo'n verlangen kwam om de Bijbel te lezen. Om te onderzoeken wat God wilde. Ik was zo blij met God en ik was zo blij met de Bijbel. En het eerste wat deze mensen doen, is ze hingen aan de lippen van de apostelen. Want ze wilden meer weten over wie de Heer Jezus was. Het tweede was dat ze liefde kregen voor anderen. De vorige keer heb ik u al gezegd dat een theologische verleiding tegenwoordig is om zelf zoveel mogelijk geld en gezondheid naar je toe te halen. Maar zij kregen liefde voor anderen. En dan moet je je voorstellen bij Joden dat ze hun geld liever kwijt dan rijk waren. Dat is nogal een omschakeling in de cultuur, in de Joodse cultuur geweest. Maar ze kregen liefde voor anderen. Het derde was dat zij het brood braken bij elkaar kwamen, puur om aan Christus te denken, aan wat hij voor hen had gedaan. Aan zijn lijden en zijn sterven, om hem de eer ervoor te geven, de eer van hun verlossing en de blijdschap over hun verlossing. Ze waren bezig met de Heer Jezus. Ze waren bezig met het kruis en met zijn opstanding. Het vierde was dat ze baden. Nou, en het bijzondere van bidden is dat bid en u zal gegeven worden, want wie bidt, die ontvangt. Dus zij zagen dat hun gebeden een uitwerking hadden. Ze zagen anderen in de omgeving tot geloof komen. Ze zagen dat hun gebed hen in de omgeving van God bracht. Zoals de Heer Jezus nachten doorbracht in gebed. En alleen daardoor de juiste keuzes maakte. Denk er maar eens aan dat de Heer een hele nacht in gebed was. En toen koos hij 12 discipelen uit. En een van die 12 was Judas. Hij heeft Judas uitgekozen nadat hij met de Vader in conclaaf was gegaan. En de Vader tegen de Heer Jezus had gezegd: Judas moet er ook bij. Ik heb 12 uitgekozen. Een van hen is de duivel, zegt Jezus. Hij had gebeden. En hij koos Judas. Want de schrift moest vervuld worden. Eén van die 12 zou hem verraden. En hij koos Judas. Hij ging de weg van de Vader. Ook in deze dingen. Ze baden. Er was een geestelijke metamorfose gekomen. Ze waren veranderd van mensen die eerst aan zichzelf, dachten, naar mensen die niet aan zichzelf dachten. Dat gebeurde er allemaal. Ze waren veranderd van mensen die eerst de hand op de knip hielden, handelaren waren, mensen die anderen veroordeelden, zich meer voelden dan anderen, veranderd in mensen die nederig waren, hun trotsheid was weg. Er was echt door de geest van God een metamorfose in hun leven gekomen. Nou, zeggen anderen, ik heb het vaker eigenlijk, wacht even Bert. Wou jij beweren dat zij toen niet de gaven van de geest hebben gekregen? Dat beweer ik helemaal niet. Ze kregen juist door de Heilige Geest de gaven van de Heilige Geest. Allerlei gaven. Wat zij ontvingen waren genadegaven. Gaven die hadden te maken met genade die God wil uitdelen. Als je genadegaven krijgt van God, dan ga je vanzelf uitdelen. Anders is het geen genadegave. Niet? Dus sla eens op, Romeinen 12. Want daar hebben we het over, het gaven. Dan lopen we dat even door. Ik wil graag de lijnen Bijbels houden. Romeinen 12, vers 6. Wij hebben nu gaven onderscheiden naar de genade die ons, kinderen van God, gegeven is. Profetie naar gelang van ons geloof. Wie dient in het dienen? Dienden zij? Jazeker, ze waren constant aan het dienen. Wie onderwijst in het onderwijzen? Daar waren ze mee bezig. Wie vermaant in het vermanen? Wie meedeelt? Deelden zij mee? Deelden zij uit? En of? In eenvoud. Wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst, hadden zij die gaven van barmhartigheid? Ze waren boordevol van barmhartigheid. De Heilige Geest had die barmhartigheid in hun hart gelegd. Zeker hadden ze die gaven. In blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd. Hadden ze de gaven van de liefde? En of ze de gaven van de liefde hadden. Ze hadden elkaar geweldig lief. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde. Hadden ze broederliefde? Nou, ze hadden en of ze broederliefde hadden. Elkander genegen, in eerbetoon elkaar de voorbeeld. In ijver onverdroten, vuren van geest, dient de Heer. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking. Volhardend in het gebed. Volharden ze in het gebed? Ja, die gaven hadden ze om te volharden in het gebed. Bijdragen in de noden der heiligen? Nou en of. Legt u toe op gastvrijheid. Kwamen ze in elkaars huizen? Nou en op, ze waren zo gastvrij als ik weet niet wat. Ze hadden alle gaven die we hier vinden en die God heeft geschonken had. En die we hier vinden in Romeinen 12. De gaven van de Heilige Geest. De gaven die je krijgt als de Heilige Geest in je komt wonen. De verandering die ze meemaken. Misschien denkt u wel, ja, maar die gaven bedoel ik niet, die heb ik liever niet. Die kosten me altijd nogal wat. Ik heb liever die gaven dat ik anderen gezond kan maken. He, dat scheelt me niet zo in mijn portemonnee. En dat ik anderen in tongen kan spreken. Of dat ik enzovoorts enzovoorts. Die gaven die je tegenkomt in 1 Korinthe 12 en 14, waren die er niet? Jazeker. Alleen niet bij hen. We hebben gelezen in Handelingen 2 en dat die gaven en vele wonderen en tekenen geschieden door de handen van de apostelen. Het waren gaven van wonderen en tekenen die bij het apostelschap hoorden, zoals Paulus dat later ook aan de Korintiërs schrijft. De wonderen en de tekenen van een apostel die bij het apostelschap hoorden. Die zijn onder jullie verricht. Ben ik dan geen apostel? Tuurlijk, Paulus deed wonderen en tekenen. Petrus deed wonderen en tekenen. Maar het was niet logisch dat deze gaven, dat die 3000 die ook zouden krijgen. Betekent niet dat God in die tijd ook niet een andere gave van genezing heeft gegeven? Natuurlijk wel. Maar we moeten wel de accenten leggen zoals de schrift ze legt. En kijken wat het normale is van de gaven van de Heilige Geest. Dat zijn deze gaven die in Romeinen 12 worden genoemd. En die we dus ook in de tijd inderdaad hier zien gebeuren. Hebreeën 5, gaan we even naartoe. Het belang, ik heb het u al gezegd, het belang van die charismatische gaven, die was veel meer dat zij groeiden in Jezus Christus. Dat ze meer kennis kregen van God, dat ze meer kennis kregen van hun heiland. Dat ze zouden de betekenis zouden weten van allerlei dingen waarin de apostelen het onderwijs gaven. Het onderwijs deed hen doen groeien. Het onderwijs van de apostelen had hen ook tot geloof gebracht. En het onderwijs zou ook in geloof toe groeien. Als we ons nou van dat onderwijs afwenden en we richten ons veel meer op uiterlijke tekenen, Zou dat nou Gods bedoeling zijn? Denkt u. Terwijl er al de brieven van Paulus en de hele schrift erover spreekt om meer kennis te krijgen van de Heer Jezus Christus. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Ik wil komen tot de dood, zegt Paulus. Als ik maar Christus mag kennen en de kracht van zijn opstanding in mijn leven mag ervaren. Daar ging het Paulus om. En dan lezen we in Hebreeën 5 vers 12. Want hoewel u naar de tijd gerekend leraars hoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken van God leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Je moet eens even goed zo'n tekststokje laten doordringen. Aan de ene kant zegt deze schrijver, er zijn baby's. En baby's reageren op hun gevoel. Als je een baby hebt en die heeft honger, dan gaat de Bijbel niet, dan gaat de baby niet een Bijbel lezen, dat kan hij niet. Van de baby is het goed dat hij reageert op zijn gevoel. Hij heeft honger, dus hij begint te huilen. En moeder geeft haar baby de borst. Niet? Heel kleine pas, dat reageren op het gevoel. Als een baby, hè, een baby iets dwars zit, dan moet hij dat ook gelijk kwijt. En dat komt in de luie terecht en we vinden het allemaal prima. En als een baby een boertje kramp heeft in de maag, dan leggen we het op over onze schouder. Ik heb het vaak gedaan en dan tik je op het ruggetje. En dan komt er een flinke boer en zegt, goed zo, goed zo. Maar dat moet ik nou niet meer proberen, want dan zeggen ze dat niet. Dus er zit een verschil tussen een baby en tussen volwassenen, dat begrijpt u wel. De volwassene die groeit op tot volwassenheid, die leert van de uitspraken van God. Die heeft zijn zinnen geoefend in het onderscheiden van goed en kwaad, doordat hij de Bijbel heeft gelezen. Dat is een volwassen kind van God. En weet u, daar ontbreekt het juist aan. Daar ontbreekt het juist aan. We leven zoveel op ons gevoel. Zoveel als baby. En we willen niet zeggen, Heer, wat is goed en wat is verkeerd? Ik lees het in uw woord. En dan gaat het helemaal anders. Dus wat zien we over het algemeen in die hele predikingen van Paulus en van Petrus en van de apostelen? Ook op de Pinksterdag kregen die mensen daar, die 3000, ook vlammetjes van vuur? Nee. Begonnen ze in tongen te spreken? Nee. Begonnen ze anderen te genezen? Nee, dat deden de apostelen. Wat deden ze dan wel? Ze volharden in de leer. Ze verlangden naar onderwijs. 3000. Ja, dat is dan toch niet goed, hè? Want je moet toch in tongen spreken, minstens. Ja, sprak de Heer Jezus in tongen? Sprak Jezus in tongen? Waar lees ik dat? En was Jezus vervuld met de Heilige Geest? Jazeker. Sprak Johannes de Doper in tongen? Nee. Was hij vervuld met de Heilige Geest? Jazeker. Dat spreken in tongen had een hele ander doel. Doel dat zich richtte naar het volk Israël toe. En niet zozeer naar onze kant toe. En als bijvoorbeeld Paulus die het kruis van Jezus Christus predikte, dan moet je zich voorstellen dat er heel wat mensen waren die kwamen doordat zij het kruis van Jezus omarmden, kwamen zij in financiële nood. Doordat ze het kruis omarmden, werden ze vervolgd. Geslagen, vertrapt, vernederd. Zoals de Heer Jezus trouwens zelf ook. En toch zegt Paulus aan de Thessalonicenzen, schrijft hij, jullie zijn navolgers geworden van ons en van de Heer. En jullie hebben het woord onder zware verdrukking. Het woord. Met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen. En daardoor zijn jullie een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Achaïe. Want zij hebben gezien dat jullie een geloof hebben dat zich op God richt. Daar heb je het hele doel. En God geeft de gaven bij. God zorgt ervoor dat ze niet van hun geloof afvallen. Dat ze niet moedeloos worden. Stel eens voor, hé, dat in heel Achaïe wordt er gepraat over het geloof in Thessalonica. Ze zeggen, nou jongen, maar dat is geweldig, want die spreken in tongen. En die genezen zieken en die wekken doden op. En daar gebeurt van alles, van alles. Nee. Ze zeggen, weet je wat zo bijzonder is daar? Ze hebben een geloof dat zich op God richt. God is bij je. God is in het midden. We kunnen het zien, we merken het. Daar hebben we het. Daar zien we het grote verschil. En dan kun je je voorstellen dat Paulus zegt van, nou ja, die gemeente, Thessalonica, zegt niet van Korinthe, maar van Thessaloniki zegt hij, dat is mijn erekrans. Dat is de gemeente zoals God het bedoeld heeft. Later bij de openbaring in de komst van de Heer Jezus, dat is mijn erekrans. Zij zijn er voor Christus, voor hem alleen. Goed, ver zijn we, 10. Hoe lang kunnen we nog doorgaan? Moet ik stoppen of kan ik nog 10 minuten doorgaan? Ja?
Voor de opname kan
het net. Ik ga even gauw met u door, anders neem ik de rest de volgende keer wel weer mee. Als de Heer Jezus nog op aarde is, dan onderwijst hij zijn discipelen over wie de Heilige Geest is en wat de Heilige Geest komt doen. En wat de bedoeling is van de Heilige Geest voor zijn discipelen. Hij zegt dat. Hij zegt tegen hen bijvoorbeeld in Johannes 16. Het is beter voor jullie dat ik wegga. Want anders kan de Heilige Geest niet komen. Dus hier Jezus zegt eigenlijk is de Heilige Geest. Ik ga weg en voor mij in de plaats komt de Heilige Geest. Maar die Heilige Geest die zal niet zoals ik naast jullie gaan lopen. En jullie, zoals ik jullie overtuig van bepaalde dingen. Maar de Heilige Geest zal altijd in jullie zijn. Hij zal eeuwig in jullie zijn. Hij zal altijd in jullie leven aanwezig zijn. En hij zal de plek van mij innemen in die zin. Hij zal jullie overtuigen van zonde. Dus als Petrus, stel voor dat de Heer Jezus al weg was geweest. En Petrus had, dat is dwaas natuurlijk om dat te denken. Maar Petrus zou gezegd hebben, dat is niet goed Heer Jezus dat hij aan het kruis gaat. Dan zou de Heilige Geest hem ervan overtuigd hebben dat dat juist Gods bedoeling was. De Heilige Geest zou hem leiden in alle waarheid. De Heilige Geest, hij zou alles uit de Heer Jezus nemen en die zou het hun verkondigen. Door de Heilige Geest zouden ze in verbinding zijn, constant in verbinding kunnen zijn met de Heer Jezus Christus zelf. De verhoogde Heer in de hemel, daar zou de Heilige Geest hun mee verbinden. De Heilige Geest zou hem laten zien wat de wil van God is. Door de Heilige Geest zouden ze kunnen gehoorzamen. Door de Heilige Geest zouden ze kunnen leven zoals God het bedoelde. Door de Heilige Geest zouden ze ontdekken dat hun zonden waren vergeven. Dat ze die zonden konden belijden. En dat ze rein waren van God. De Heilige Geest zou hen overtuigen van de waarheid en van zonde. Maar ook van gerechtigheid. Dat betekent ook voor al die mensen, die zielen die soms zo heel bang zijn dat ze denken, heb ik nou allemaal wel goed geloofd? Of heb ik het op een goede manier geloofd? Die zo'n knipperlicht geloof hebben, van hoor ik er wel bij? Als je de Heilige Geest hebt ontvangen en je leest de Bijbel, dan zal de Heilige Geest je ervan overtuigen dat je rechtvaardig bent voor God. En hij doet dat door het woord van God, de Heilige Geest. Dus de Heer Jezus zegt eigenlijk heel kort gezegd, dat zal de Heilige Geest komen doen. De wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij zal de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal er niet uit zichzelf spreken. Hij zal de toekomst aan jullie verkondigen. En hij zal mij, Jezus Christus, verheerlijken in jullie leven. Dat betekent heel eenvoudig, dat in jullie levens zal ik groot worden. Ik zal de mooiste zijn. Jullie zullen mij aanbidden. Jullie zullen me lief hebben. Jullie zullen alles voor mij over hebben. De Heer Jezus legt dat natuurlijk heel goed uit. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ik heb dat nou al zo vaak gezegd vanavond en u ook aangetoond uit Handelingen 2 en op de predikingen die de apostelen deden, dat was het doel in eerste instantie. Maar tegenwoordig verwerpen velen die gedachten. Een verlossing die begint bij zondebesef. Het spreken over zonde wordt zoveel mogelijk vermeden, omdat mensen dat liever niet horen. Het zou alleen maar afstand tussen God en mensen creëren. Mensen moeten alleen weten dat God van hen houdt en vooral dat ze waardevol zijn voor God. Dat ze uniek zijn voor God, dat God een plan heeft met hun leven. Ze worden naar voren uitgenodigd als ze in God geloven om de Heilige Geest te ontvangen. Ze gaan naar voren, de handen worden opgelegd, er gebeurt blijkbaar iets met ze. Ze vallen neer, sommigen beginnen te kraaien, blijkbaar van plezier. Anderen beginnen onuitstaanbare woorden woorden die niemand kan verstaan uit te stoten. Er gebeurt van alles en dat is het. Alleen dat ding waar het nou net om ging. Het besef van je schuld en je zonde. Dat je niet in de eerste plaats dit nodig hebt, maar vergeving. En jezelf zien in het licht van God. En jezelf zien in het licht van genade wordt overgeslagen. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je een kerk waarin mensen niet veranderen. Ze zijn, hoe je er ook over mag denken, tussen haakjes, wel allemaal vol van de geest en vol van allerlei bijzondere dingen, maar hun leven verandert niet. Niet zoals bij de Joden op die eerste Pinksterdag. Ja, God moet niet van mij vragen dat ik afstand neem van de wereld waarin ik leef. Dat is te veel gevraagd. Juist in onze tijd, dat is opvallend, loopt het geven aan de kerk dramatisch af. Terwijl het verheerlijken van God geweldig toeneemt. Kunt u dat begrijpen? Is dat bijbels te rijmen? Maar het gebeurt wel. Kerk hebben grote moeite om de einde aan elkaar te knopen. Ze doen er wel van alles aan. Je kunt natuurlijk altijd nog cactusjes kopen of zo. Maar ja, God geven uit een liefdevol hart voor God in zijn dienst. Dat is heel wat anders. He, dus er komt is iets binnengekomen binnen de kerken waarin je zelf niet hoeft te veranderen. Je eigen leven gewoon kunt doorgaan. En dat ook trouwens niet alleen aan je te zien is. Het is alleen aan je te zien als je met veel mensen bent in een hal en je bent allemaal God aan het loven. En ik heb er wel eens met verdriet bij gestaan hoor. Dat is echt waar. Want ik heb wel eens mensen zo zien staan. O Christus, ik hou van u. Dan denk ik, ja. Heb je nou iets begrepen van wat de Heilige Geest doet? Is dat dan vervuld zijn met de Heilige Geest? We gaan afsluiten hoor, dat begrijpt allemaal wel. We hebben die dingen over de Heilige Geest. Ik heb dat ook wel eens in een aparte avond heb ik het hier behandeld. Maar als de Bijbel spreekt over het vervuld zijn van de Heilige Geest, in de Efezebrief, in Efeze 5, dan is dat heel erg nuchter eigenlijk. Hè? 1. Bedrinkt u niet aan wijn. Dus zorg erbij, als je vervuld bent met de Heilige Geest, dat je je verstand niet kwijtraakt. Dat is het eerste. Ja? Een volle verstand. Bedrink je niet aan wijn. Raak niet in een trance. Dat deden de discipelen daar trouwens ook niet. Want toen op de Pinksterdag zei in tongenspraken, toen hoorde iedereen in zijn eigen taal het woord van God verkondigen. Dus bedrink je niet aan wijn. Word niet dronken van wijn, staat er letterlijk. Maar word vervuld met de Heilige Geest. En dan, als ik nou vervuld ben met de Heilige Geest, wat denk je dan wat er met je gaat gebeuren? Nou, zeg het eens.
Spreek om de naam zal los van de geestelijke
liefde. Ja. Vraag te verstaan wat de wil van de Heer is. Daar ging het om. Dus we drinken niet aan wijn. Wordt vervuld met de Heilige Geest en spreekt onder andere in lofzangen en geestelijke liederen. En dan komt het, als je vervuld bent met de Heilige Geest, kinderen, wees je ouders onderdanig. En mannen, heb je vrouwen lief. En vrouwen, wees onderdanig aan je mannen. Vraag de wil van God te verstaan in je leven. Ontnuchterend, hè. Maar juist daarvoor hebben we de Heilige Geest ontvangen. Juist daarvoor hebben we de Geest van God ontvangen. Om zijn wil te verstaan. En die te doen in ons leven. De vervulling van de Geest maakt je zo rijk. Je kunt dingen doen die zou je anders als mens nooit doen. Als je veel doet met de Heilige Geest kun je elkaar vergeven. En elkaar liefhebben. En anders zijn dan andere mensen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Amen. Gaan danken. Vader, wij danken u zo voor uw woord. Uw woord is de waarheid. We danken u dat wat u zegt over de vervulling met de Heilige Geest, dat we in de Kolossenbrief precies hetzelfde lezen als we vervuld zijn met uw woord. Geest en woord die gaan samen. De Geest neemt het uit u en verkondigt ons. Ik wil u danken voor deze avond, Vader. U weet hoe moeilijk het soms is om dingen uit te kunnen leggen. En ik wil u danken dat u daarbij geholpen hebt. Dat u dat wat is gezegd wilt u toepassen op ons hart. Heer Jezus, mag u het middelpunt zijn van onze liefde. Van ons bestaan. Mag u de enige Heer en Heerser zijn in ons leven. En mogen we Heer Jezus vasthouden in het geloof. En door het geloof met u verbonden zijn. Heer, en ook als onze weg een weg is, Heer, die door diepe dalen heen kan gaan. Dan danken we u dat u er bent en dat we in en uit dat geloof mogen leven. Wees met ons als we van hier gaan. U het ons veilig thuis brengen. En we danken u, Heer, voor uw genade, voor wat u gedaan hebt aan het kruis en dat uw bloed ons reinigt van alle zonden. En zo is het. Dank u wel. Amen. Amen.